Ja, wat zijn we gezegend met zoveel muzici. Het is het heerlijk zingen met elkaar zo en God aanbidden. Dank jullie wel. Ja, we gaan vandaag een lekker stuk lezen uit de Bijbel. En af en toe dan lezen we wel eens een klein stukje. En dat is ook goed, hè, dat je een klein stukje leest en daar eens even goed op inzoomt. Daar eens even al je tijd en aandacht op richt. En soms is het ook goed om gewoon eens even een langer gedeelte te lezen, zodat je een beetje een idee krijgt van het grote plaatje. Zodat je een beetje in het verhaal meegenomen wordt en gaat begrijpen van, hey, dit gebeurt er als je dat verhaal zo in één keer achter elkaar doorleest. Ik wil vandaag een heel stuk met jullie gaan lezen uit Lucas 13 tot met 15. En tussendoor druk ik af en toe even de pauzeknop en vertel ik er even wat over. Maar ik wil vooral gaan lezen vanmorgen. Als je een bijbeltje mee hebt gebracht, lees lekker mee. Het is belangrijk om je bijbeltje trouwens mee te brengen. Ik weet dat de teksten meestal op het scherm staan. Maar niemand trekt een oorlog zonder zijn zwaard aan zijn zij te knopen. Ja, dus neem je bijbeltje mee. Vandaag gaan we lezen uit Lucas 13. Dus als je meebladert, dan beginnen we daar te lezen. Lucas 13, en ik lees vanaf vers 22. En Jezus trok door steden en dorpen heen, terwijl hij onderwijs gaf en op weg was naar Jeruzalem. En iemand zei tegen hem, Heer, zijn het weinigen die zalig worden? En hij zei tegen hen, strijd om binnen te gaan door de nauwe poort, want velen, zeg ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen. Namelijk vanaf het ogenblik dat de Heer des huizes is opgestaan en de deur heeft gesloten. Dan zult u beginnen buiten te staan en op de deur te kloppen en te zeggen, Heer, Heer, doe ons open. En hij zou antwoorden en tegen u zeggen, ik weet niet waar u vandaan komt. Dan zult u beginnen te zeggen, maar wij hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken. En u hebt in onze straten onderwijs gegeven. En hij zal zeggen, ik zeg u, ik weet niet waar u vandaan komt. Ga weg van mij, alle die de ongerechtigheid bedrijven. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars, wanneer u Abraham, Isaac en Jacob en alle profeten in het koninkrijk van God zult zien, maar u buitengeworpen. En daar zullen er komen van oost en west, van noord en zuid, en ze zullen aan tafel gaan in het koninkrijk van God. En zie, er zijn laatsten die de eerste zullen zijn, en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn. Nou, we vallen even midden in het gedeelte. Als u nog weet, 2 weken geleden, toen we stonden erbij stil, dat Jezus zijn leerlingen meenam naar Caesarea Philippi. En nu gaat Jezus onderweg naar Jeruzalem om te gaan lijden en te gaan sterven. En we lezen dat Jezus daar zo wandelt met zijn leerlingen op weg naar Jeruzalem. En ze gaan allerlei steden en dorpen trekken ze door. En op een gegeven moment, halverwege de reis, komt er ineens iemand naar Jezus toe en vraagt zomaar, out of the blue, aan Jezus, Heer, zijn het er weinig die zalig worden? Waarom zou deze man, deze beste man, die vraag stellen? Zijn het er weinig die zalig worden? Het is een algemene vraag. Zijn het er weinig? Zijn het er veel? Percentage? Algemene vraag. Maar zou het kunnen dat deze man eigenlijk de echte vraag die hij wilde stellen niet durfde stellen? En dat is, ben ik zalig? Waarschijnlijk fietst hij er een beetje omheen. En durfde hij deze vraag niet rechtstreeks aan Jezus te vertellen? Misschien wel bang voor het antwoord. Hij probeerde een beetje buiten schot te blijven en het algemeen te stellen. Heer, zijn het er weinig die tot geloof komen of die gered worden? En misschien had hij wel gehoopt dat Jezus een beetje een geruststellend antwoord zou geven. Oh ja hoor, 90% komt wel binnen. Er zijn er een paar die vallen er buiten, maar ja, dat komt wel goed. Maar dat is niet wat Jezus antwoordt. Jezus zegt, eigenlijk zegt hij dat die man wel een beetje gelijk heeft. Hij zegt, strijd om binnen te gaan door de nauwe poort. Want velen, zeg ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen. Dus Jezus laat deze man er niet mee wegkomen. Hij confronteert de man. En hij zegt, ja, er zullen er veel zijn die niet binnen kunnen komen. Dus ga eens bij jezelf na. Waar hoor je bij? Nou, de nauwe poort. Ik heb vroeger wel eens zo'n plaatje gezien. Die hebben jullie misschien ook wel eens gezien. Zo'n plaat over de brede en de smalle weg. En algemeen bekend. En als ik die plaat zie, dan krijg ik altijd behoorlijk de kriebels ervan. Je hebt een enorme poort en dan gaan er allemaal mensen die gaan naar het verderf. En er staan allemaal dingen zoals kermis en allemaal attracties en dingen. En dat is allemaal aantrekkelijk. En dan heb je zo'n klein spoortje en dan gaan dan een paar mensen doorheen en die gaan dan naar het eeuwige leven. En dat komt op mij behoorlijk moralistisch over. Zo van, als je maar goed je best doet, dan kom je misschien in dat kleine poortje binnen. Maar ja, de meeste mensen die gaan gewoon, huppakee, ja, de verkeerde weg op. En als ik dat zie, die platen, krijg ik altijd helemaal kriebels van. Maar toch denk ik dat er wel iets van waarheid in zit. Er zit iets van waarheid in. Jezus zegt, er is een nauwe poort. Een nauwe poort die naar het leven leidt. Alleen denk ik niet dat die nauwe poort zo nauw is, omdat wij van alles en nog wat moeten doen. En omdat wij geweldige christenen moeten zijn. En omdat wij zo geweldig moeten zijn en allemaal dingen voor de Heer moeten doen. Nee, misschien is het tegenovergestelde wel waar. Dat poortje is niet zo nauw, omdat wij van alles moeten doen. Maar omdat wij juist van alles moeten loslaten en moeten afleggen. We moeten stoppen met van alles en nog wat. En dat is het hele punt. Heel veel mensen willen hun leven niet opgeven. En dat maakt dat poortje zo nauw. Eigenlijk het enige wat Jezus vraagt is dat jij je leven helemaal opgeeft aan hem. Dat je zegt, ik staak mijn eigen bezigheden, mijn eigen dingen om gered te worden. Ik leg het allemaal op het altaar van de Heer. Ik geef mijn hele leven over aan de Heer. En ik ga gewoon zonder iets door dat poortje heen. Weet je, dat die nauwe poort, dat is niet zomaar een poort. Dat is eigenlijk, vroeger had je zo'n grote stadspoort. En daar zat zo'n één klein deurtje in. En als dan 's nachts die grote poorten gesloten waren, zodat de vijandelijke legers niet binnen konden komen in de stad, dan kon dat kleine poortje toch nog opengemaakt worden. Als er dan iemand een beetje verlaat was en kwam 's nachts aan bij de stad, dan hoefde die niet buiten de stad te slapen. Maar dan kon de stadswachter dat klein poortje nog even open doen en dan kon die naar binnen en dan kon die toch in de stad verblijven. Dat is de nauwe poort. Wordt ook wel de oog van de naald genoemd. Het nauwe poortje in de grote stadspoort. Nou, dat poortje, dat kon je niet doorheen met je hele leger en je kamelen en je bepakking en alles wat je bij je had. Dat moest je allemaal buiten de stad achterlaten. Maar je kon dan zelf door dat kleine poortje naar binnen, zonder iets mee te nemen. Dan paste je er doorheen. Nou, dat is eigenlijk het beeld dat Jezus gebruikt. Als jij in het koninkrijk van God in wil gaan, dan moet je al die ballast van het oude leven achterlaten. Je kunt niet met je kamelen en je bepakking en alles door dat kleine poortje heen. Je moet alles achterlaten en dan kun je door dat kleine poortje heen. En dat is het hele probleem. Mensen willen niet alles achterlaten. Ze willen eigenlijk liever dat poortje niet door. En eigenlijk zit dat ten diepste in ons allemaal, denk ik wel een beetje. Als wij met Jezus geconfronteerd worden. Ja, hoe gemakkelijk gaan we niet op andere dingen vertrouwen? Hè? Hoe gemakkelijk denken we niet van, ik ga zoveel keer naar de kerk en ik lees zoveel keer Bijbel en ik heb zo'n goed salaris en ik heb zoveel vrienden en ik hoor bij de kerk, bij die en die gemeente en ja, de mensen vinden mij heel religieus. En allemaal dingen waar je op kunt vertrouwen in plaats van op het offer van Jezus te vertrouwen. Maar mensen zijn geneigd om ons vertrouwen op andere dingen te stellen dan op Jezus alleen. Maar Jezus zegt dan, als mensen later bij hem komen, ik weet niet waar u vandaan komt. Dat is wat hij zegt tegen die mensen die buiten stonden. Ik weet niet waar u vandaan komt. U bent ergens anders mee bezig geweest. U komt van een andere plaats. Maakt niet uit waar, ik weet niet waar je vandaan komt. Maar je komt niet bij mij vandaan. Nou, dan zeggen ze, maar Heer, u hebt toch in onze tegenwoordigheid gegeten en gedronken. U hebt in onze straten onderwijs gegeven. U was zo dichtbij, we hebben u gezien. We hebben het onderwijs gehoord. We waren in de gemeente, iedere zondag. Iedere zondag hebben we het onderwijs gehoord. En we hebben het avondmaal gevierd. We zijn samen geweest. Waarom zouden wij dan buiten staan? Ja, het punt is niet dat wij het onderwijs van Jezus niet horen. Het onderwijs van Jezus horen is één ding. Maar er iets mee doen is een ander ding. Ik moest een beetje denken hierbij aan Ezechiël 33. Dat was een tekst die ik pas geleden opensloeg. En die pak hem er even bij. Ezechiël 33 vanaf vers 30. Misschien kan die ook wel op het scherm. Ik weet niet of ik hem erop heb gezet. Ja. En wat u betreft, mensenkind, uw volksgenoten praten over u bij de muren en in de deuropeningen van hun huizen. De een praat met de ander, ieder met zijn broeder. Kom toch en hoor wat het woord is dat van de Heer uitgaat. En ze komen naar u toe als een toestroom van volk en gaan voor u zitten als mijn volk. Ze horen uw woorden, maar ze handelen er niet naar. Want ze nemen liefdevolle woorden in hun mond, maar hun hart volgt hun winstbejag. En zie, u bent voor hen als een liefdeslied met een mooie klank en goed gespeeld. Ze horen uw woorden, maar ze handelen er niet naar. Maar als het komt, en zie het komt, dan zullen ze weten dat er een profeet in hun midden geweest is. Dat is wat de Heer tegen Ezechiël zegt. Hij zegt, het volk zit wel voor jou en ze willen graag nog eens een profetisch woord horen en nog eens even een profetie herkauwen. En ze gaan erover naar huis en ze gaan het allemaal evalueren. En ze zeggen, nou wat een prachtige preek, wat een prachtige profetische woorden. Oh, wat heerlijk om die Ezechiël toch te horen, wat een mooie profeet. En ze spreken erover en ze nemen liefdevolle woorden in de mond en ze verhogen je, zet op een podium neer. Maar ze doen er niets mee. En dat is het hele punt wat God zegt tegen Ezechiël. En eigenlijk ook in Lucas 13. Hij zegt, er zijn heel veel mensen die zullen dan zeggen, u heeft onderwijs gegeven in onze straat, u hebt gegeten, gedronken met ons, we vonden u een prachtige leraar, we hebben nagepraat over uw preken. Maar ze hebben er niks mee gedaan. Nou, dat is een vraag voor ons. Wat doen wij met het onderwijs wat tot ons komt? Horen we het aan, evalueren we het, of gaan we er wat mee doen? Nou, we lezen een klein stukje verder. Heftig begin, zo van de reis naar Jeruzalem. Vers 31. Op diezelfde dag kwamen er enige fariseeën en die zeiden tegen hem, ga weg en vertrek van hier, want Herodes wil u doden. En hij zei tegen hen, ga heen en zeg die vos, zie, ik drijf demonen uit en verricht genezingen vandaag en morgen. En op de derde dag word ik voleindigd. Intussen moet ik heden en morgen en de dag daarna reizen. Het gaat immers niet aan dat een profeet omkomt buiten Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt die naar u toegezonden zijn. Hoe vaak heb u uw kinderen bijeen willen brengen op een wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels, maar u hebt niet gewild? Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Voorwaar, ik zeg u dat u mij niet zult zien totdat de tijd zal gekomen zijn dat u zult zeggen, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Dus we lezen dat de fariseeën naar Jezus toekomen en ze zeggen, je moet hier weggaan, want Herodes wil je doden. Dat is eigenlijk een verkapte bedreiging, zou je kunnen zeggen. Het was wel zwaar zo dat ze niet zelf zeiden van, wij zullen je doden als je hierheen komt. Maar ze zeggen wel, Herodes gaat je doden. Dus ze wilden eigenlijk af van Jezus. Ja, alsof Jezus door een bedreiging zich zou laten tegenhouden. Ja, Jezus, die koos voor vrijwillig zelf om naar Jeruzalem te gaan om zijn leven neer te leggen. Die bedreiging houdt hem echt niet tegen. Hij had er zelf voor gekozen om dat lijden op zich te gaan nemen. Maar goed, dan komt Jezus en dan gaat hij iets zeggen over Jeruzalem. En dat moet best wel als een schok gekomen zijn wat hij over Jeruzalem zei. En deze mensen die vertrouwden erop. Kijk, Jeruzalem is de stad van God. Het is de heilige stad van God. En wij wonen daar, dat is onze hoofdstad. Dus nou ja, dan kan het ons toch, moet het ons toch goed gaan. Hè? We hebben Jeruzalem, de heilige stad. En wat zegt Jezus? Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt. En stenigt die naar u toegezonden zijn. Om even een klein beetje naar hier te halen, om even te voelen hoe de mensen zich in die dagen gevoeld moeten hebben toen Jezus dit zei. Stel je voor dat Jezus op een dag hier in de EGW zou komen. En hij zou het woord krijgen, hij komt op het podium en hij zegt, EGW, EGW, u die de profeten monddood maakt die tot u gezonden zijn. Hoe vaak heb u kinderen bijeen willen verzamelen, maar u hebt het niet gewild. Nou, dan zou de stilte denk ik als een bom vallen. Dat is een heftige boodschap die Jezus hier zegt, hè? Tegen Jeruzalem. En ik denk dat het is een boodschap die we serieus mogen nemen. Zouden wij zoveel beter zijn dan Jeruzalem in die dagen? Wij zijn allemaal heilig hier natuurlijk. Maar is het een boodschap die ook ons aangaat? Is het een boodschap die ons even stil kan zetten? Luisteren wij naar de profeten die de Heer ons zendt? Durven wij kritisch naar onszelf te kijken? Of maken wij monddood en sturen hen de laan uit? Ja, Jezus praat mensen niet naar de mond, hè? Dat blijkt wel, op weg naar Jeruzalem. Het is geen gezellig clubje mensen die daar zo naar Jeruzalem gaan, die allemaal over leuke dingen zitten babbelen. Nou, dan lezen we verder in Lucas 14. En het gebeurde toen hij in het huis van een van de leiders van de fariseeën gekomen was op een shabbat om brood te eten, dat zij scherp op hem letten. En zie, voor hem stond iemand die leed aan waterzucht. En Jezus antwoordde en zei tegen de wetgeleerden en de fariseeën, is het geoorloofd op de Shabbat gezond te maken? Maar zij zwegen. En hij greep hem vast, genas hem en liet hem gaan. En hij zei, terwijl hij zich tot hen richtte, Wie van u zal, wanneer zijn ezel of zijn os in een put valt, deze er niet meteen uittrekken op de dag van de Shabbat? En ze konden hem daarop geen antwoord geven. Nou, volgende confrontatie. Hij gaat op de Shabbat naar de synagoge. En die religieuze leiders die hadden al een beetje zo'n voorgevoel van hier gaat iets gebeuren. En ze gingen heel erg goed op Jezus letten wat hij ging doen. En ze zaten met hun Torah en hun regeltjes en te kijken van oh, welke gaat hij overtreden? En ja hoor, prompt staat Jezus op en hij wil iemand gaan genezen die aan een ziekte lijdt. Oh, het is Shabbat, je mag niet werken, je mag niks doen op de Shabbat. Maar Jezus wijst hen terecht en zegt, ja maar op de Shabbat mag je toch goed doen? Als jouw ezel of je rund in een put valt en je ziet hem verdrinken, dan ga je toch ook niet zeggen, ja het is Shabbat, laat maar verdrinken. Nee, dan haal je hem eruit. En ja, het blijkt wel dat als Jezus zegt, zij stelt die vraag en niemand geeft antwoord. Dat blijkt wel uit dat ze dat zouden doen, toch? Als hun rund erin zou vallen, zouden ze hem eruit halen. Nou, zegt Jezus, als jullie dan je rund al redden, dat is eigenlijk wat Jezus zegt. Hoeveel te meer mag ik iemand genezen die hier lijdt aan een ziekte op de Shabbat? Het is toch een dag om goed te doen? En eigenlijk zien we hier een botsing tussen de religieuze mens, hè, die zich aan de regeltjes optrekt. En denkt van, als ik me aan de regeltjes hou, dan ben ik goed. En de mens die vanuit zijn hart leeft, Jezus. Jezus, hij heeft liefde voor de mens. En hij ziet waar de Shabbat voor gemaakt is, namelijk om de mens te zegenen. Om de mens vreugde te geven, om de mens vrij te zetten. En dat botst met elkaar. En dat is wel eentje die mij ook wel heeft bezig gehouden. Ik dacht, ben ik zo iemand die aan de regeltjes vasthoudt? Die vooral op het onderwijs is, zo van dit hoort en dat hoort niet. Of ben ik iemand die aan de kant van Jezus staat, die ook de kracht van het evangelie kent, die mensen vrijzet, die mensen helpt? Dat is best wel een vraag die me heeft bezig gehouden. Het is een vraag om eens even in de spiegel te kijken. Hoe spreken we over elkaar? Hoe beoordelen we elkaar? Gaan we elkaar naar de wet, de letter, de maatstaf nemen? Oh, die doet dit, oh, die doet dat. Of zijn we er om elkaar te dienen en elkaar verder te helpen? De nauwe poort en religie, die gaan niet lekker samen. Als jij aan je religie blijft vasthouden, dan is dat een van die kamelen die je niet door dat kleine poortje heen mee kan nemen. Je moet het achterlaten, dat hele religieuze gedoe. Wil niet zeggen dat je dan niks meer met de Torah, met de wet van God moet doen. We gaan daarna naar de wil van de Heer leven met zijn hulp. Alleen, op wat voor manier? Is het een religieuze regel waardoor jij jezelf hoger acht dan een ander? En waardoor jij een ander de maat kan nemen? Ja, dan wordt het zo'n kameel die je buiten de stad moet laten. Nou, we lezen verder, Lucas 14 vanaf vers 7. Nou, Jezus zit dus, hij komt aan een maaltijd. En dan staat er in vers 14, vers 7. En hij sprak een gelijkenis tot de genodigden toen hij merkte hoe zij de ereplaatsen voor zichzelf uitkozen. Hij zei tegen hen, wanneer u door iemand op een bruiloft uitgenodigd bent, ga dan niet aanliggen op de ereplaats, opdat niet misschien iemand die voornamer is dan u door hem uitgenodigd is. En hij die u en hem uitgenodigd heeft, tegen u zal komen zeggen, geef hem die plaats. U zou dan tot uw schande de laatste plaats beginnen in te nemen. Maar wanneer u uitgenodigd bent, ga heen en ga op de laatste plaats aanliggen. Opdat als hij komt die u uitgenodigd heeft, hij tegen u zal zeggen, vriend, kom hoger op. Dan zal dat u tot eer zijn in de ogen van alle die met u aanliggen. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Nou, weer een confrontatie. Jezus gaat dus op bezoek, hij gaat ergens een maaltijd doen. En hij ziet dat de mensen al de eerste beste ereplekken voor zichzelf nemen. Ze gaan allemaal op de beste plekken zitten, waar de meeste voedsel staat en waar de belangrijkste personen zitten. En dan gaat Jezus er gelijk, of gaat hij erop in en dan zegt hij, als er iemand mensen uitnodigt, of als hij op een bruiloft binnengaat, neem dan de laagste plekken, de laatste plekken. Want je kan beter een plekje omhoog gevraagd worden, dan een plekje teruggezet worden. En dat niet alleen, hij zegt, wie zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. Dus als jij je nederig opstelt, dan zal dat je ten goede komen, dan zul je uiteindelijk een betere plek erven. Maar als jij de beste plek voor jezelf neemt, nou, dan zul je het met een lager plekje moeten doen. Ja, dat is misschien iets wat wij ook wel herkennen. dat je de beste plekken of de beste dingen voor jezelf neemt. Misschien hebben we dan nog wel een soort van bescheidenheid. Hè? Dat als we bij een feestje komen, dan gaan we misschien niet op de eerste plek zitten. Misschien ook niet op de tweede, maar dan toch wel op de derde. Hè, dan zien mensen er niet zo wat van. En dan, tenzij het voedsel natuurlijk erg lekker uitziet en er zit een heel belangrijk persoon op stoel 1, dan pakken we misschien stoel 2. Weet je wel? Beetje valse bescheidenheid. Maar Jezus zegt eigenlijk, ja, dan ben je nog steeds bezig hè, met welke stoel wil ik nou? Hè? Om die en die reden wil ik stoel 1, 2 of 3. Hij zegt, neem gewoon de laatste plek. Ga gewoon achteraan zitten. Hè, neem nou genoegen gewoon met de laatste plek. En God die zal je wel naar voren nodigen. Of degene bij wie je op bezoek bent. Je zult je plek van God wel krijgen. Ja, de nauwe poort en ereplaatsen gaan ook niet zo lekker samen. Hè? We zien dat steeds met hetzelfde thema te maken heeft. Met de nauwe poort. Jezus zegt, de nauwe poort kun je niet binnengaan als jij de ereplaats voor jezelf zoekt. Als jij de hoogste plaats voor jezelf zoekt. Als jij aan de beste plaats, aan de hoogmoed, aan hoger, hoger, hoger blijft vasthouden, dat is ook zo'n kameel die je buiten moet laten, anders kun je dat kleine poortje niet door. Oké, we lezen verder in vers 12. En hij zei ook tegen hem, die hem uitgenodigd had, wanneer u een middagmaaltijd of avondmaaltijd houdt, roep dan niet uw vrienden, ook niet uw broers, en niet uw familieleden of rijke buren, opdat ook zij u niet op hun beurt terugvragen en het u vergolden wordt. Wanneer u echter een feestmaaltijd gereed maakt, nodig dan armen, verminkten, kreupelen en blinden. En u zult zalig zijn, omdat zij niets hebben om u te vergelden. Want dat zal u vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardigen. Nou, zo iemand moet je op je feestje hebben. Geef je eindelijk een gezellig feestje, heb je mooie mensen uitgenodigd, vrienden, buren, mensen die je graag mag. En dan komt Jezus binnen op je feestje en zegt, ja, die moet je allemaal niet uitnodigen. Die betalen jou allemaal terug wat jij fijn vindt. Als je nou een feestje geeft, nodig dan diegene die op de straat zwerven uit. Want die kunnen jou niks teruggeven. Het is niet zo lekker, valt het in de smaak denk ik, als Jezus op dit feestje komt en deze dingen gaat zeggen. Nou, dat blijkt wel, want er is iemand die probeert de sfeer nog een beetje te redden. We lezen vanaf vers 15. Toen een van hen die mee aanlagen deze dingen hoorde, zei hij tegen hem, zalig is hij die brood zal eten in het koninkrijk van God. Dus er is iemand die denkt, oh nou wacht, we kunnen de sfeer nog wel redden, we gaan gewoon een theologische discussie van maken. Hè? Zalig is degene die straks in het koninkrijk van God eet en drinkt. Dat is over straks. We verleggen even de focus, we vergeten even over deze maaltijd. Maar Jezus laat zich niet afschepen. In vers 16 zegt Jezus tegen hem, een zekere man bereidde een grote maaltijd en nodigde er velen. En hij stuurde zijn slaaf erop uit tegen de tijd van de maaltijd om de genodigden te zeggen, kom, want alle dingen zijn nu gereed. De woorden die ook wel eens bij het avondmaal klinken. En ze begonnen allen één voor één zich te verontschuldigen. De eerste zei tegen hem, maar ik heb een akker gekocht en ik moet er nodig op uit om die te bekijken. Ik vraag u, houdt mij voor verontschuldigd. En een ander zei, ik heb 5 span ossen gekocht en ik ga erheen om ze te keuren. Ik vraag u, houdt mij voor verontschuldigd. En weer een ander zei, ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen. En die slaaf kwam terug en berichtte deze dingen aan zijn heer. Toen werd de heer van het huis boos en zei tegen zijn slaaf, ga er snel op uit naar de straten en stegen van de stad en breng de armen en verminkten en kreupelen en blinden hier binnen. Daar heb je ze weer, de armen, de verminkten, de kreupelen en de blinden. En de slaaf zei, heer, het is gebeurd, zoals u bevolen hebt, en nog is er plaats. En de heer zei tegen de slaaf, ga erop uit naar de landwegen en heggen en dwing hen binnen te komen, opdat mijn huis vol wordt. Want ik zeg u dat niemand van die mannen die genodigd waren mijn maaltijd proeven zal. Zo, heftig. Dus die beste man die zegt, nou laten we het nu even niet hebben over de maaltijd hier, laten we het even hebben over het maaltijd in het koninkrijk van God. En eigenlijk zegt Jezus, daar gelden precies dezelfde regels. En als je je zo opstelt, dan zul je er niet binnenkomen. Zo, heftig. Hij zegt, degene die genodigd waren, die zullen niet erin binnenkomen. Maar degene die van de straat geplukt worden, de armen, de verminkten, de lammen, de kreupelen, die gaan straks binnenkomen in het koninkrijk van God. Nou, Heftige woorden van Jezus. De nauwe poort. De genodigden die niet binnenkomen. Maar de mensen op straat die wel binnenkomen. We gaan nog even een klein stukje verder lezen in Lucas 14, vanaf vers 25. En vele menigte trokken met hem mee, en terwijl hij zich omkeerde, zei hij tegen hem, als iemand tot mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zussen, ja zelfs ook zijn eigen leven, die kan mijn leerling niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt en achter mij aankomt, kan geen discipel van mij zijn. Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien. Opdat niet misschien als hij het fundament gelegd heeft en niet in staat is het te voltooien, alle die het zien hem beginnen te bespotten en zeggen, ha, deze man begon te bouwen, maar heeft het werk niet kunnen voltooien. Of welke koning die in oorlog ingaat om te strijden met een andere koning, gaat niet eerst zitten om te beraadslagen of hij bij macht is met 10.000 man tegemoet te gaan die met 20.000 man tegen hem optrekt. En zo niet, dan stuurt hij, als de ander nog ver weg is, een gezantschap om te vragen wat de vredesvoorwaarden zijn. Zo kan dan ieder van u, die niet alles wat hij heeft achterlaat, geen leerling van mij zijn. Het zout is goed, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het smakelijk gemaakt worden? Het is niet geschikt voor het land en ook niet voor de mesthoop. Men gooit het weg. Wie oor heeft om te horen, laat die horen. Dus Jezus gaat vrolijk verder en hij zegt, nou, je moet ook nog je familie haten. Dus je moet ze niet alleen niet uitnodigen op je feestje, maar je moet ze ook nog haten. Nou, gelukkig is dat Griekse woordje, kan ook een beetje anders vertaald worden. Het is het woordje miseo en dat hoeft niet per se haten te betekenen, maar betekent zoveel als op de tweede plek zetten, niet op de eerste plek zetten. Nou, wat moet er dan wel op de eerste plek? Nou, Jezus zelf. Hij moet op de eerste plek. Hij zegt, als je mij wil volgen, dat kan niet als jij je familie niet op de tweede plek zet. Dus als jij je familie belangrijker vindt dan mij, nou, dan kun je maar beter thuis blijven. En zegt hij erbij, berekende kosten van tevoren, dat je niet denkt van, oh, nou, leuk om Jezus te volgen en tralala, we gaan achter hem aan. En dan halverwege denkt, oh, dit gaat me toch erg veel kosten. En dan moet je halverwege afhaken. Hij zegt, ieder verstandig mens gaat van tevoren de prijs berekenen. Als je een bouwproject gaat starten, dan ga je van tevoren berekenen wat je nodig hebt. En dan ga je niet halverwege kijken wat je nodig hebt. Want dan ben je misschien halverwege met bouwen en dan kun je het niet afmaken. En dan gaan de mensen je bespotten. Nou, is dat wel gebeurd, ook bij bouwwerken in Nederland. Er staan verschillende kerken waarvan de toren niet afgemaakt kon worden. Dat ziet er niet uit natuurlijk. Er werden verkeerde berekeningen gemaakt. Of de financiële situatie viel later een beetje tegen. Maar Jezus zegt, als je verstandig bent, dan bereken je de kosten van tevoren. Dus als jij met mij mee wil gaan, bereken de kosten. Het kost je alles. Dat is eigenlijk wat Jezus zegt. En daarom is dat poortje zo smal. Niet omdat wij zoveel moeten, omdat wij zo geweldig moeten zijn, omdat wij het hoogste niveau moeten halen, maar omdat wij alles over moeten geven aan hem. Wij moeten alles loslaten en alleen dan kunnen wij door dat poortje binnengaan. Zelfs onze familie moeten we opgeven. Moeten we onder Jezus zetten. Alles moeten wij loslaten om door dat kleine poortje binnen te gaan. En daarom zijn er zo weinigen die er binnen gaan. En dan zegt Jezus, je moet je kruis opnemen. Nou, een kruis, dat was geen fijn iets. Hè? Dat kruis, dat was, daar stierf je een gruwelijke dood aan. Ja, dus Jezus zegt eigenlijk, als je mij gaat volgen, dan moet je ook rekenen op een stuk vervolging. Er gaat een stuk vervolging komen als je mij volgt. Je moet je kruis op je nemen. En dat wordt later ook door de apostelen bevestigd. In Handelingen 14, vers 22, daar viel mijn oog laatst op. Een heel apart vers, heel bijzonder vers. Handelingen 14, vers 22. Daar staat, en zij versterkten de zielen van de leerlingen, spoorden hen aan in het geloof te blijven en zeiden dat wij door veel verdrukkingen in het koninkrijk van God moeten ingaan. Ze zeiden dat wij door veel verdrukkingen in het koninkrijk van God moeten ingaan. Dat was de bemoediging die de apostelen en de mensen in de vroege kerk elkaar gaven. Ze zeiden tegen elkaar, hou vol, want we moeten allemaal door veel verdrukkingen in het koninkrijk binnengaan. Dat is nou eenmaal zo, maar we gaan ervoor. We gaan ervoor, we gaan door die verdrukkingen heen en we gaan het koninkrijk beërven. Maar die verdrukkingen die horen erbij. Het kruis opnemen. Die vervolgingen is geen reden tot verdriet of tot wanhoop. Nee, die vervolgingen zijn zelfs een reden tot vreugde in de Bijbel. Je kunt je verheugen in de vervolging, want als jij vervolgd wordt om de naam van Jezus, dan weet je dat je op de goede weg bent. Dan weet je dat je bij hem hoort. Dan weet je dat je de kroon van de overwinning gaat erven. En dan weet je dat een eeuwige schat voor jou klaar ligt. Het is als een training. Een training voor als jij een prijs wil behalen, dan moet je trainen, trainen, trainen. En met bloed, zweet en tranen behaal je uiteindelijk die prijs. En als jij flink getraind hebt, dan is dat een goede zaak. Want dan ben je weer een stapje dichter bij die kroon die je gaat ontvangen. En zo is het ook met de verdrukkingen die wij ontvangen. Iedere verdrukking brengt ons dichter bij het doel, namelijk de verheerlijking in Jezus. Uiteindelijk is er in het lijden ook een stuk vreugde. Het is ook zo prachtig als je in het Oude Testament die geschiedenis van Jozef een beetje bekijkt. De meesten kennen die geschiedenis wel, denk Jozef die naar Egypte gebracht wordt en die dan bij Potifar terechtkomt. En dat lijkt alsmaar bergafwaarts te gaan met Jozefs leven. Hè. Eerst wordt hij als slaaf verkocht in Egypte aan Potifar. Nou, dan gaat het even een tijdje goed. En dan wordt hij in de cel gegooid. En dan moet hij daar jaren zitten. Het lijkt echt van bergafwaarts te gaan met zijn leven. Vervolgingen. Maar tegelijkertijd lezen we dat hij succesvol was overal waar hij kwam. Bij Potifar was hij succesvol en werd hij over het hele huis van Potifar aangesteld. Zelfs in de gevangenis was hij succesvol en werd hij over de hele gevangenis aangesteld. En uiteindelijk werd hij na zijn gevangenschap zelfs over heel Egypte onderkoning gemaakt. Nou, dat leert ons dat hoewel wij verdrukkingen ontvangen in het leven, dat wij met Gods hulp toch succesvol kunnen zijn. En dat God ons zegent, te midden van alle verdrukkingen en te midden van alle pijn. Hij zegent ons. Of zoals Psalm 34 het zegt, vers 19. De rechtvaardigen hebben veel verdrukkingen en veel moeite, maar uit dat alles redt hem God. We gaan veel verdrukkingen en veel moeite hebben in ons leven als wij Jezus volgen, maar uit alles worden we gered door God. Want we hebben de overwinnaar Jezus aan onze zijde. Uiteindelijk is het de zaak van vreugde. Nou, de nauwe poort dus. Je komt voor opgeven dat je niet vervolgd wordt. Je familie, je vrienden opgeven. Bereken de kosten, het kost je alles. En dan lezen we in vers 15, vers 1 een merkwaardig iets. Toen Jezus dit allemaal had gezegd en gedaan, lezen we: al de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij hem om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden morden onder elkaar en zeiden: deze man ontvangt zondaars en eet met hen. Dat is bijzonder, hè? Het bijzondere is dat poortje, dat kleine poortje, is natuurlijk heel klein. Maar de kinderen en de zondaars, die gaan daar huppelend door naar binnen. En dat is iets bijzonders. Jezus wijst daarop. De kinderen en de zondaars gaan huppelend door dat poortje naar binnen. Waarom? Because they know the old life sucks. Dat is het hele punt. Hun leven is al niks meer waard. Ze hebben niets te verliezen. Zij hebben niet iets opgebouwd. Zij hebben niets te verliezen. Ze hebben geen kamelen achter te laten. Dus zij gaan zo door dat poortje naar binnen. Ze hebben niets te verliezen. En ze hebben alles te winnen in Jezus. En daarom staat er, toen Jezus al deze dingen begon te vertellen en mee te maken, toen kwamen alle tollenaars en de zondaars naar Jezus toe. Ze zeiden: wij willen die boodschap wel horen. En al die religieuze mensen die stonden op hun lip te kauwen en die dachten: hè, gaat hij nou met zondaars om? Moet hij echt met al dat uitschot van de maatschappij omgaan? En zij wilden niet buigen om door het poortje te gaan. Maar zij gingen met de vinger wijzen. En ze zeiden: hij ontvangt zondaars en eet met hen. En dan volgen er drie gelijkenissen waar ik nog kort met u bij stil wil staan. En die drie gelijkenissen zijn heel bekend. Die van het verloren schaap, van de verloren penning en van de verloren zoon. Vers 3. Hij sprak een gelijkenis tot hen en zei: welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één van verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter de verlorene aan totdat hij het vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. En heel vaak denken we als we deze gelijkenis horen dat het om dat ene schaap gaat dat Jezus opzoekt. En ja, dat is ook belangrijk. Maar we moeten in herinnering roepen dat deze gelijkenis gesproken wordt tot degene die tot die 99 hoorden. Dat was het doel van wat Jezus hier zegt. Hij zegt eigenlijk tegen de fariseeën en de schriftgeleerden, zegt hij, jullie kunnen wel bezwaar hebben dat ik met zondaars omga, maar luister naar deze gelijkenis. Ik zeg u dat de herder, als hij 99 schapen heeft en hij is er eentje kwijt, dan laat hij de 99 achter in de woestijn en dan gaat hij op zoek naar dat ene schaap. Nou, die mensen zullen gedacht hebben, wij willen niet dat de herder ons achterlaat in de woestijn. Die herder die moet bij ons blijven. Die moet niet achter dat schaap aangaan. Wij willen die herder hebben. Hij moet op onze pleinen verkondigen. Hij moet op onze ereplaatsen zitten. Hij moet ons bemoedigen op de plek waar wij zijn. Maar nee, de herder laat de 99 achter en hij gaat op zoek naar het ene verloren schaap. Het is een gelijkenis die best wel tegen de borst stuit als je daar goed bij stilstaat. En er staat één gebod in. Jezus geeft hier één gebod in de gelijkenis en dat is, wees blij met mij, in vers 6. Want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Wees blij met mij. Dus wat Jezus eigenlijk zegt tegen die fariseeën, die schriftgeleerden en al die religieuze mensen die daar omheen staan en op hun lip staan te bijten. Hij zegt, wees nou blij met mij, want de zondaars komen naar mij toe. Ik red ze. Ze worden gered voor het koninkrijk. En jij hebt maar één opdracht en dat is je daarin te verheugen. Samen met mij blij te zijn. Maar ja, als je je eigen religieuze dingen vast wil blijven houden, dan kun je je er niet in verheugen dat die zondaars tot redding komen. En dat die jou misschien nog voorgaan in het koninkrijk ook. Want ja, je hebt zelf toch zo hard je best gedaan. Je hebt vanaf je jeugd heb je gestudeerd in Gods woord. En je hebt dit gedaan en dat gedaan. En dan zou jij toch de hoogste plaats moeten hebben. En nu komt er zomaar ineens een zondaar voorbij schuiven. Die neemt de betere plaats in aan de maaltijd. Jezus zegt, verblijd je met mij. Verblijd je met mij dat er redding is voor de zondaren. En dan zegt hij in vers 8, de verloren penning. Of welke vrouw die 10 penningen heeft en 1 penning verliest, steekt niet een lamp aan en veegt het huis en zoekt zorgvuldig totdat zij die vindt. En als zij hem gevonden heeft, roept zij haar vriendinnen en buurvrouwen bijeen en zegt, wees blij met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. Zo zeg ik u, is er blijdschap voor de engelen van God over 1 zondaar die zich bekeert. Hetzelfde principe, hè? Er wordt meer vreugde gevierd over die penning die verloren is geweest dan over die 9 penningen die ze al die tijd gehad heeft. Jezus zegt, in de hemel is er heel veel vreugde als er 1 zondaar tot geloof komt. Er is zoveel vreugde, de hele hemel barst in gejuich uit als er 1 zondaar tot geloof komt. Je wil niet weten wat voor vreugde dat geeft. En kun jij je mee verblijden? Kun jij mee verblijden met de Heer dat er een zondaar tot geloof komt? En dan gaat hij de gelijkenis van de verloren zoon vertellen. Dat ga ik vandaag niet helemaal met jullie lezen, omdat hij vrij bekend is. Maar in die gelijkenis zijn er 2 zoons. 1 zoon die gaat helemaal het verkeerde pad op, gaat zijn geld er doorheen jassen, gaat slechte dingen doen. En die andere zoon die blijft bij zijn vader en die blijft trouw werken. Vervolgens komt die zoon die weg is gedwaald, die komt terug. En dan wordt de vader ontzettend blij en dan gaat hij een heel groot feest geven omdat zijn verloren zoon weer terug is. En wat staat er dan? Die zoon die altijd bij de vader is geweest, die wordt boos. En hij kan zich niet verblijden met de vader. Hij wordt boos en hij zegt, ik heb altijd voor u gewerkt. En dan komt die vervelende zoon van u, die is afgedwaald. En die heeft gewoon helemaal niks gedaan in al die jaren, behalve feesten en drinken en zo. En dan komt hij terug en dan gaat u een feest geven en blij zijn dat hij terug is. Hoe kan ik mij daarin verheugen? Ik wilde in de middelpunt van de belangstelling staan. Hij heeft het veel minder verdiend dan ik. En dan zegt de vader 1 ding. Dat wil ik even met jullie lezen. Even kijken. Hij zei vanaf vers 29. Zie, even kijken hoor. Ja, hij zei vanaf vers 31 zegt de vader. Kind, jij bent altijd bij mij en alles mijn is van jou. Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En dat is de boodschap van Jezus hier. In alle 3 de gelijkenissen is de boodschap dat wij ons moeten verblijden om de redding van de zondaren. Hij zegt, je zou je moeten verblijden. Je bent altijd bij mij geweest, maar deze zoon was verloren. En nu is hij er weer bij. Dus we moeten blij zijn met elkaar. We moeten ons daarover verheugen. Ja, als wij ons kunnen verheugen in Jezus, als wij blij kunnen zijn over de redding van iedere zondaar, nou, dan zitten we aardig dicht in de buurt dat we dat kleine poortje door zijn gegaan. Waarom? Omdat we dan ons over de ander kunnen verheugen en niet meer zoveel bezig zijn met alles wat ik heb gedaan en wat ik nog in huis heb en wat ik verdien enzovoort. Als wij alles achterlaten door dat kleine poortje gaan, we buigen, dan kunnen we ons verheugen met ieder die dat kleine poortje weet te vinden. Want we weten zelf ook, wij hebben niks verdiend. Wij hebben alles achtergelaten, het was allemaal niks waard. Alleen door Jezus' offer zijn wij dat kleine poortje doorgegaan. Omdat hij voor ons betaald heeft met zijn bloed, met zijn leven. Ik ga afronden. Ik wil de laatste tekst op het scherm, Lucas 10, vers 21. Dat is heel bijzonder. Er staat één keer in de evangelie dat Jezus zich verheugde in de geest. Eén keertje staat dat maar in de evangelie en dat is op deze plek. En daar staat, op dat moment verheugde Jezus zich in de geest en zei, ik dank u, Vader, Heer van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het uw welbehagen. En dat vat het denk ik samen. Jezus verheugde zich met een diepe vreugde erover dat God de Vader juist uitreikt naar de kinderen, naar degene die hun hele leven hebben kwijt zijn geraakt, degene die niets meer over hebben, dat de Vader daarna uitreikt en dat hij daarbij degene die zichzelf hoogmoedig op een troon plaatsen voorbij gaat. Jezus verheugde zich daarin. En Jezus heeft keer op keer gezegd, als jij het koninkrijk binnen wil gaan, dan zul je het moeten binnengaan als een kind. Dan zul je al je oude verworvenheden achter moeten laten. Alles wat jij van jezelf nog hebt. Alles waar jij je aan vastklampt, moet jij loslaten. Alleen als een kind dat gewoon met open handen binnenkomt. Open om te ontvangen. Zo kun je het koninkrijk binnengaan. Nou, ik bid dat dat kind van binnen, dat we dat niet kwijt zullen raken. We kunnen ontzettend veel leren. We kunnen ontzettend ver onderweg gaan met de Heer. We kunnen allerlei dingen voor de Heer doen. We kunnen met allerlei dingen bezig zijn in ons leven. En de drukte kan maar zo jezelf helemaal in beslag nemen. Maar laten we het kind van binnen niet verliezen. Dat kind wat gewoon puur naar de Vader verlangt. Dat kind wat gewoon in de armen van Jezus springt. Wat alles achterlaat wat het van hemzelf was. En wat zich helemaal toevertrouwt aan Jezus alleen. Alleen op die manier zullen we werkelijk bij Jezus kunnen komen, als wij alles loslaten. Nou, mocht je hier dingen in herkennen vandaag, en denken bij jezelf, ja, er zijn gewoon dingen die kan ik niet loslaten. Er zijn dingen die wil ik vasthouden. Er zit een stukje van mijn identiteit in en ik vind het lastig om dat af te leggen. Ik vind het lastig om me helemaal over te geven aan de Heer. Ja, misschien heb ik nog een stukje streven naar succes in mijn leven, wat ik gewoon niet op het altaar wil leggen. Of misschien worstel ik met een stukje religie. Hè, van ja, ik vind mezelf toch eigenlijk gewoon dat ik wel dingen verdien bij God. Of misschien vind je het heel erg lastig om je comfort af te leggen. Of zit je nog ergens in verslaving vast. Het zou zomaar kunnen zijn hè, dat je dingen herkent. En er zijn straks mensen hier om voor je te bidden. Er zijn gebedsteams. Ja, strakjes. Ook na de dienst zullen hier mensen staan die voor jou willen bidden. En ze willen bidden voor jou, dat je een stukje bevrijding daarvan mag ervaren. Dat je vrij mag komen. Vaak kun je dat niet op je eentje, kun je daar niet zelf uitbreken. Maar als jij komt, dan kunnen de mensen hier voor jou bidden. Zodat jij daar bevrijd van wordt. Zodat je dat achter mag gaan laten. Zodat je die bepakking en die kamelen lekker kan laten voor wat ze zijn. En dat je eindelijk helemaal leeg en schoon door dat kleine poortje heen mag gaan. En dat jij helemaal met je hele hart voor Jezus kan gaan wandelen en met hem mee kunt gaan. Ik bid dat God dat aan ons allemaal doet. Dat wij dat verwonderde kind mogen blijven, die aan de hand van Jezus meerent en die zich verbaast en verwondert over alles wat hij doet. Omdat het gewoon pure genade is en dat we met hem mee mogen gaan. Niet vanwege onze verdiensten, maar vanwege wat hij heeft gedaan. Amen.